Waar dat in naschoon, hè?
Goedenavond, gemeente en degene die thuis de dienst beluisteren. U bent van harte welkom in deze dienst, waarin dominee Dierik uit Drachten zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee B. van Werven uit Diever voor te gaan. Onze organist is vanavond Ties Oldenhuis en ons aanvangslied is gezang 173, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanavond zal het woord verkondigd worden uit de evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, de versen 7 tot en met de 13, waarin het gaat over de voorbereiding op de maaltijd. Petrus en Johannes worden erop uitgestuurd. Met het oog daarop, het begin natuurlijk van het lijden en het sterven, zingen wij onze liederen vandaag. We willen graag beginnen met Psalm 22 en daarvan vers 2 en vers 4. Psalm 22, vers 2 en vers 4 gaan wij zingen. doen wij ook deze avond belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna wij met elkaar gaan zingen uit gezang 174, 1, 2 en 3. Gezang 174, 1, 2 en 3, nadat wij het geloof hebben beleefd. Spreken wij nu in ons hart de woorden die de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleid beleden heeft en die wij ook vanavond in ons hart mogen nazeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Aangezicht van onze God zoeken in gebed en hem vragen om zijn zegen. Laten wij bidden. Heere, zo mochten wij van harte meezingen met de belijdenis van de kerk. Nadat we die gehoord hadden, ik wil mij gaan vertroosten in Jezu lijden groot. Want dat zijn toch ook woorden die de kerk van alle tijden en van alle plaatsen gezongen heeft. Misschien niet dit gezang, maar wel de woorden van gelijke strekking. omdat zij beleden hebben dat u de schepper bent van de hemel en de aarde. En dat u het goed maakt door uw Zoon Jezus Christus, die naar de aarde is gekomen om te lijden en te sterven. En de Heilige Geest, die ons ook die woorden in het hart wil leggen. En daarom, Heere, zoeken wij troost, vertroosting, zoeken wij genade bij het kruis. Ja, hier in deze laatste lijdenszondag, ook wel Palmzondag genoemd, komen wij tot u. En wij bidden om uw zegen, Heere, dat wij zo deze avond deze woorden, die we uit de schriften mogen horen, dat die in ons hart worden gelegd. En dat wij ook uit die woorden mogen leven. Dat wij mogen gaan in de vrijheid. Wetend dat er een eeuwige verlossing wacht. Heere, want door het kruislijden heen hebt u ons al in de vrijheid gezet. Maar Heer, in het leven kan het vaak zo moeilijk zijn. Het geloofsleven kan zo aangevochten zijn. En dan komt u met uw woord. En u zegt, ik zal u verlossen. Van waar hij komen zal om te oordelen, ja zo heeft het geklonken. Om te oordelen de levenden en de doden, woorden die bij ons vaak afschrikken. Maar voor uw kerk toch heerlijke woorden, in de wetenschap dat u eenmaal komt, om de verlossing ook voor ons verder gereed te maken, net zoals dat u uw volk hebt uitgeleid uit Egypte. Heren, het volk uit Egypte, toen ze weggeleid werden, toen hadden ze het nog niet eens door wat er allemaal ging gebeuren. Maar het gebeurde wel. Voor hen onbegrijpelijk. En zo was het ook voor ons. De verlossing is ingezet. Alleen wanneer, hoe het verder zal gaan, weten we niet. Dan krijgen wij vanavond enkele woorden uit te horen. Heere, geef zo dan een goede dienst. Het zij hier in de kerk. Het zij als we op later tijdstip deze dienst zullen beluisteren. Zowel op als onder de kansel of waar dan ook. Heere, geef dan uw zegen. Opdat door geopende oren en verlichte harten de genade wordt ontvangen, gehoord en gekend wordt. Heere, zo leggen wij dat voor u neer. Maak het goed in deze dienst. Geef uw zegen. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor deze avond vinden wij in het Lucas-evangelie. Lucas 22. En dan vanaf vers 7 tot en met 13. En dan lezen wij Gods woord, de dag van de ongedezende, ongezuurde broden, waarop men het paaslam slachten moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad, om met de woorden, ga voor ons het paasmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Ze vroegen hem, waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde, let op, wanneer jullie de stad gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnen gaat. Het zegt tegen de heer van het huis, de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het paasmaal zal eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al ingericht is. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg, en het gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereiden het paasmaal. Tot hiertoe de schriftlezing. Zalig bent u wanneer u deze woorden hoort en bewaart in het hart. Halleluja, amen. Het thema voor de preek voor deze avond is voorbereiding. En drie gedachten, het loopt wat door elkaar heen. Maar in ieder geval de eerste twee waar ik met u bij wil stilstaan is voorbereiding op de verlossing uit Egypte. Als tweede voorbereiding op de grote verlossing van het volk en de gemeente. Dat zullen wat lerende punten zijn. En dan ook voorbereiding van ons op de grote dag van de verlossing uit de wereld. Voorbereiding dus. Dat is het thema. Nu gaan wij zingen met elkaar, zodat we met elkaar de preek zullen horen. Uit gezang 120, daarvan vers 2 en 3. Een adventslied lijkt het wel, maar daarheen in het adventslied klinkt al een stukje van het lijden en het sterven van de Heer Jezus door. En wie hij is en wat hij hier is komen doen. Dus gezang 120, 2 en 3, de voorbereiding op de verkondiging. Misschien merkt u het zo net al wel bij het lezen. Ik heb vandaag deze preek al eerder gehouden en ik heb hem ook voorbereid in de Herziene-Statenvertaling. Dus ik was eigenlijk in de woorden. Ik zat met de woorden in de Herziene-Statenvertaling. Dus vandaar dat het lezen iets anders ging. Komt ook misschien wel een beetje door mijn dyslexie, maar goed. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hebt u het gezien? Komende zondag, ja, dan is het Pasen, 31 maart. Het schiet al op. Heb jij al voorbereidingen getroffen? Boodschappen gedaan? Misschien het boodschappenlijstje al klaar liggen? En zijn er dingen afgesproken? Ja, een paar rijtjes, ja, ik hoor het al. Ik heb ze nog niet op. Maar goed. Je brengt me uit de concentratie. Kom maar. Kan wel weer. Goed, in ieder geval boodschappen gedaan. Op dingen met mensen afgesproken. Wat gaat u doen? Met vrienden of familie? Of gewoon even weg, even ertussenuit, even uit de beslommeringen van elke dag. In de kerk worden er ook voorbereidingen getroffen. Ik weet niet of het hier zo was, maar zo rond Pasen of deze zondag van Palmpasen worden er ook belijdenissen afgelegd. Belijdenis van het geloof. Na een periode van onderwijs, van belijdeniscategorisatie, wordt er dan met Pasen ja gezegd. Dat de gelovigen zeggen van ja, ik mag delen in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dat je zo vanuit de duister bent overgezet naar het leven met de Heer, de gemeente. En dat je dan de Heer mag dienen, dan zeg je ja op. En zo vindt het werk dan ook verder plaats in het midden van de gemeente. En dat het winterwerk dan meestal stopt, dat is een tweede, maar dat vandaan komt laat maar. Maar in ieder geval, het gaat dan wel over voorbereiding. Voorbereiding op het jaar zeggen. En nou heeft ons tekstgedeelte van vanavond het ook over voorbereiding. Voorbereidingen die de Heer Jezus gaat treffen op zijn lijden en zijn sterven. Maar dat niet alleen, ook voorbereiding op het Pascha. Hij stuurt Petrus en Johannes erop uit. En dat is best wel iets bijzonders. Want we zouden toch denken dat de Heer Jezus wel iets meer aan zijn hoofd heeft. Als we kijken in het voorliggende, wat er daar staat, dan betekent dat het Sanhedrin gezegd heeft van, we zullen de Heer Jezus uit de weg ruimen. Als we dat beseffen, dan zouden we toch zeggen, dan heeft hij toch wel wat meer aan zijn hoofd dan voorbereidingen te gaan houden voor het feest. Hij de Almachtige, hij weet het toch. Hij weet toch wat het besluit is geweest. Maar we moeten dit gedeelte toch ook zien in het kader van de traditie van de Joden. De Joden trokken op 3 keer per jaar naar Jeruzalem om feest te vieren. Nou, dan zouden we ook kunnen zeggen dat hij dus nu ook opgaat naar Jeruzalem, naar de gewoonte om te gaan zoals de traditie onder het volk. Zou hij zich dan toch niet te veel begeven nu in het hol van de leeuw? Had hij toch niet beter vlak bij Jeruzalem kunnen verblijven, bijvoorbeeld bij Maria, Martha en Lazarus? Daar zou hij toch veilig zijn? Ja, dat kan allemaal wel. Maar het was niet de gewoonte. Hij gaat op naar Jeruzalem om daar het Pascha te vieren. Zoals men de grote feesten van Loofhutten, Pascha en het Pinksterfeest, het feest van de eerstelingen, deed. En nog wat anders. We lazen dus, of we kunnen dus lezen in het voorgaande gedeelte, dat Judas zich gevoegd heeft bij de Joden en daar een regeling heeft getroffen om Jezus over te leveren. En door nu naar Jeruzalem te gaan, speelt hij als het ware de tegenstander in de kaart. Hij beweegt zich in het hol van de leeuw. En toch, dit tekstgedeelte van vanavond staat eigenlijk opgetekend als een groot wonder. En dat gaan wij ook vanavond met elkaar zien. En laten we daar in deze preek maar een streep onder zetten. Het grote wonder van de verlossing. Dat wordt nu ingezet. Want ook het feest van de verlossing wordt gevierd. Namelijk het feest van Pascha. En zo komen wij bij ons tekstgedeelte. Waarin de Zieners Verstaten vertaling dus staat. De dag van de ongezuurde broden brak aan. Waarop men het Pascha moest slachten. Ja, dat is al een hele oude instelling. in Israël. Het feest van de verlossing, Pascha. Want het volk herdenkt dan met dat feest dat zij slaven waren geweest in Egypte. Het was een moeilijke tijd geweest. We kunnen erover lezen in de eerste hoofdstukken van Exodus. Het volk werd verdrukt, werd uitgebuit. Ze moesten voor Egyptenaren steden bouwen. Maar dat niet alleen, ook de farao had inmiddels de opdracht gegeven om de kinderen, de kleine kinderen, de jongetjes in een Nijl te werpen. Het volk moest eronder, het volk moest verloren gaan. En dan gebeurt dat grote wonder. Ook al heeft het volk het niet door, daar gaat toch God iets doen. Hij gaat beginnen met zijn verlossingsplan. De verlossing wordt dus al in gang gezet. Er wordt een kindje geboren, Mozes. Die zal het volk uitleiden uit Egypte. Weinig voelbaar in die dagen, maar toch gebeurt het wel. En als dan na vele jaren Mozes de wacht aan gaat zeggen bij de koning, bij de farao, volgen er 9 plagen. Het volk mag niet gaan, maar dan komt die 10e. En dan worden er dus voorbereidingen, het thema van de preek, voorbereidingen getroffen. Want de grote dag van de verlossing is aanstaan. En daarvoor moesten dus die voorbereidingen getroffen worden. En zo ook bij de discipelen. Weinig voelbaar in die dagen. Het dreigde veel meer buiten. Ze wisten toch dat de spanningen hoog waren in Jeruzalem. Maar toch is de verlossing aanstaande, ook voor hen. Jezus gaat alles volbrengen wat over hem geschreven is. Daarom zongen wij dus ook gezang 173 voor de dienst. En laten we dan nou maar eens gaan kijken naar wat er in Jeruzalem gebeurt. En wat er in Egypte gebeurt. Dan eerst maar gewoon dat Egypte. Wat gebeurt er in Egypte? Daar in de gewone gezinnen? Welke voorbereidingen waren dat? Nou, Mozes geeft de opdracht om een volkomen lammetje in huis te nemen. Zo'n lief, schattig beestje. 1 jaar oud. Het moet 3 jaar in huis zijn. Het moet vertroeteld worden. Het moet met de kinderen gaan spelen. En als dan de 3e dag aanbreekt, worden er voorbereidingen getroffen. Die voorbereidingen bestaan uit dat als eerste het hele huis wordt schoongemaakt. Er mag niks in huis aangetroffen worden waarmee je het brood zou kunnen laten rijzen. En verder, alles moet spik en span zijn. En als dan die schoonmaak heeft plaatsgevonden, moet het lammetje genomen worden. Het moet geslacht worden. Het mes moet in de keel gezet worden. Het bloed moet opgevangen worden. En daarmee moeten de posten van de deur afgestreken worden. En dan tegen de avond, wanneer de avond daalt, moet het gegeten worden. Het moet gebraden worden onder open vuur, op open vuur. En dan moeten ze daar gaan eten. Ze moeten volledig gereed staan, de jas aan, staf in hun hand. En dan eten ze het lam, de ongezuurde broden en de zure saus, wat heenwijst naar de verdrukking in Egypte. En dan zegt Mozes ook, door de hand, uit de opdracht van de Heere, u moet het met haast eten, want de verlossing is aanstaande. Het wordt nog niet gevoeld, maar het is wel op komst. En dan de volgende dag, dan klinkt er een roep, ga weg, ga weg, ga weg, in de richting van waar jullie heen willen. Zo leidt de Heer door een uitgestrekte arm en een krachtige hand het volk uit Egypte weg. En daar gaan ze dan in de richting van de woestijn om uiteindelijk in het land Kanaan aan te komen. Dat zijn de voorbereidingen. En dan geeft de Heer een opdracht erbij, Exodus 12 vers 24. Dit is voor u een eeuwige instelling. Het moet dus elk jaar weer gevierd worden. Een verordening voor eeuwig. Het feest van de ongezuurde broden, waarop men het Pascha moet slachten. Dus zo ook bij de Heer Jezus. Ook hij gaat voorbereidingen treffen, want, vers 7, de dag van de ongezuurde broden brak aan. En dat is niet zomaar een dag. Hey, nu worden er daadwerkelijk voorbereidingen getroffen. Nu zal dat grote wonder ook daadwerkelijk voltrokken worden. Nu zal het volk uiteindelijk echt verlost worden. En daarin mogen wij ons als gemeente bijvoegen. We worden als het ware in Israël ingelijfd. Wij worden ook met Israël gerekend wanneer de Heere zijn verlossingswerk gedaan heeft. Er is een lied van Ellie Rickert, misschien kent u dat wel. Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien. Dacht u aan ons en wat er dan verder volgt. Misschien mogen we dit tekstgedeelte ook wel zo zien. Dacht u aan ons, dat u ons zou verlossen uit de banden van de dood. Dacht u aan ons, dat u ons ging uitleiden uit het diensthuis van de zonde en alle ellende. Dacht u aan ons en aan uw volk die uit Egypte werd weggeleid. Dat werk wat nogmaals vervuld moest worden in de Heer Jezus Christus. Dacht u aan ons. Zowel voor het volk als voor de gemeente. Dacht u aan ons, al dat werk wat u ging doen. Daarom worden er voorbereidingen getroffen voor het feest. Nou, zo worden Petrus en Johannes erop uitgestuurd, op de eerste dag van de ongezuurde broden. We gaan nog even terug naar de bepalingen die de Heere God heeft gegeven in Exodus. Want welke datum is het nu dan? Het tekstgedeelte van vers 7 is 14 Nisan. En het feest duurde van de 14e tot en met de 21ste. Dus 14, de 14e Nisan is de dag waarop er dus grote schoonmaak gehouden wordt. En waar er dus ook dat lam geslacht wordt. Dat vindt dus op die dag plaats. En dan vindt dus ook 's avonds die maaltijd plaats in de kring van de familie. En dan op de volgende dag vindt dus daadwerkelijk die verlossing uit Egypte plaats. 15 Nisan. Nou, zo ook hier. Op 14 Nisan wordt dus de schoonmaak gedaan. En worden de voorbereidingen getroffen. Wordt het beest geslacht, het lammetje geslacht. En dan op de 15e gaat de Heer Jezus aan het kruis. De echte verlossing. Net zoals dat het volk daadwerkelijk op die 15e uiteindelijk wegging uit Egypte de woestijn in. 15 Nisan. De dag dat de Heer Jezus aan het kruis gaat. En gaat sterven. Dat is de daadwerkelijke verlossing. Van het volk. En de gemeente. Daarom zeggen dus ook de schriftgeleerden. Ik vroeg het altijd van, ik zat altijd met de gedachte van, hoe komt het nou dat die schriftgeleerden zeggen dat Jezus niet mag sterven op het feest, als op de 14e het lammetje wordt geslacht. Nee, het gaat er dus om, daadwerkelijk de verlossing uit Egypte is de 15e en daarom dus ook Jezus aan het kruis op de 15e. Dat is daadwerkelijk dus de verlossing voor het volk. En de gemeente. Nou, zo dus ook in ons tekstgedeelte. Voorbereidingen worden getroffen. Petrus en Johannes worden erop uitgestuurd. Maar hoe gaat het nou in de dagen van de Heer Jezus dan? Nou, ons tekstgedeelte, ik zei het al bij de schriftlezing en ook aan het begin van de preek. Ons tekstgedeelte is één groot wonder. Petrus en Johannes worden geleid naar een bovenzaal die al volledig ingericht is, vers 12. Dit tekstgedeelte staat ook in Markus. En daar staat dat deze zaal volledig al is ingericht, maar nog meer, dat deze zaal al volledig gereinigd is. Dus Petrus en Johannes moeten de stad ingaan en moeten dus het lam alleen slachten nog. De rest is allemaal al klaar. Dat is het eerste grote wonder. Er is dus al een zaal volledig gereed. Dan het tweede wonder. Op het moment dat deze twee discipelen de stad ingaan, komen zij een man tegen die een waterkruik draagt. En deze man moeten zij gaan volgen. Dan zullen we een heel verhaal kunnen gaan houden en bepaalde gedachten kunnen krijgen waarom het een man is of een vrouw. Ja, het had een vrouw moeten zijn, zouden we zeggen. Want de vrouwen droegen het water op hun hoofd met een kruik. Dat is natuurlijk allemaal wel heel wonderlijk, maar daar gaat het niet om. Nee, het is een man. Hij draagt een kruik op zijn hoofd en hij komt hen tegemoet. Hij komt hen tegemoet. Dat is wat iets bijzonders. Ja, nou ja, dat die man een kruik draagt, dat is al bijzonder, maar hij komt hen tegemoet en dan, wat gebeurt er dan? Petrus en Johannes komen de stad in, die kijken die man recht in het gezicht. En die man die draait zich terstond om, gaat die twee discipelen voor. Dat is het wonder. Er wordt geen woord gezegd. Die man komt hen tegemoet, kijkt hen aan, draait zich om en hij gaat hen voor. Ze worden als het ware binnengeleid. Dat is het teken van Jezus. Wat Jezus aan hen meegeeft. En daarmee moeten we dus zien, en zien we dus ook, dat dit tekstgedeelte staat onder de almacht van de Heer. De volkomen verlossing. Alles ligt in de handen van Jezus, de Almachtige. Hij, de Almachtige. En daarmee mogen we ook zeggen dat deze twee discipelen worden bewaard. Ze worden beschermd en bewaard. Zo hebben we het ook gezongen in Psalm 22. Bescherming en bewaring, die valt ten deel aan deze twee discipelen. En daarmee zien we ook dat de uitkomst ook goed is. Want het geheel staat onder de almacht van de Heer. Zodat daadwerkelijk straks ook de volkomen verlossing van het volk en de kerk zal plaatsvinden. Het heeft allemaal zijn betekenis. Maar de Heer heeft het in zijn hand. En zo krijgt het ook zijn vervulling. Ja, zo zal het gaan. Jezus zal straks aan het kruis sterven. Het is allemaal zoals het opgetekend staat in de schrift. Daarom zegt de Heer Jezus het ook. Er komt een man nu tegemoet met een kruik op zijn hoofd. Volg hem na. Hij zal jullie binnenhalen. Hij zal jullie voorgaan naar een zaal. Naar een bovenzaal. Maak het daar gereed. En maak het dan zo gereed, want de verlossing is aanstaande. Ik heb alles in mijn macht. Maak het klaar. Nou, en daarom kunnen ze ook naar Jeruzalem gaan. De machten moeten even wijken. Judas, die al een regeling heeft getroffen, wordt even aan de kant gezet. Het is dus geen bijzondere geheime locatie of wat dan ook. Maar dit, ja, staat al gereed en ze zullen een man zien. Het is allemaal wonderlijk wat er gebeurt. En daarom kan Jezus ook vanuit die bovenzaal het lijden ook verder op zich nemen. Hij zal van de bovenzaal straks aan het einde van de maaltijd vertrekken, de beek overgaan, het Gethsemane ingaan om daar voorbeden te doen, te bidden. Heere, wilt u die drinkbeker van mij wegnemen, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden? En daar vandaan zal hij overgeleverd worden in de handen van de krijgsknechten, in de handen van, ja, het Sanhedrin, Pontius Pilatus, die zal hem veroordelen en dan zal hij aan het kruishout gaan. Dan zal hij geleden worden. Dat is één grote aaneenschakeling van het lijden en het sterven. Hij als het lam op het feest. Nou, misschien als u nou zo dit hoort, zegt u wel van dominee, dat is mooi uitgelegd. Maar wat moeten wij er nou nog mee? Wat moeten wij nou met dit tekstgedeelte? Dat het gaat over de voorbereiding, dat begrijp ik wel. En dat het straks heen gaat in de richting van Goede Vrijdag en Pasen, dat zal ook. Maar wij leven toch niet bij de voorbereiding? Wat moeten wij nou bij dit tekstgedeelte dan bedenken en wat moeten wij daar nou uithalen voor onszelf? Of kunnen wij hier daadwerkelijk wel iets mee? Nou, gemeente, dit als eerste. We weten nu dat het staat in het kader van de verlossing. En dat het ook een voorbereiding is op de verlossing van Goede Vrijdag, die daadwerkelijk plaatsvindt als Jezus aan het kruis hangt. En tussen de regels door heb ik al gezegd dat de Heere de Almachtig is en dat de machten moeten zwijgen. En dat mogen we ook naar ons toe doorvertalen. Ook voor ons als gemeente. Want in deze voorbereidingen op het kruislijden worden zijn volgelingen bewaard. Petrus en Johannes gaan de stad in, ze worden bewaard. En zo wordt ook eigenlijk heel de christenheid bewaard. Waar op de wereld? Oh, wacht even, zegt er een. Wacht even, dominee. Afgelopen zaterdag was het toch ook verkeerd. Toen de IS, toen ze aanslagen gingen plegen daar in dat theater. Toen hebben ze daarvoor toch ook in een voorstad al een bepaalde christenheid uitgeroeid. Worden ze bewaard? Ja, gemeente, we mogen het ook zo zeggen. Als wij daadwerkelijk de Heer van harte dienen, dan worden wij bewaard. Dat wil niet zeggen dat wij in het leven behouden worden. Maar als er door zware strijd heen een aanslag bijvoorbeeld gedaan wordt op een gemeente, een christelijke gemeente, die daadwerkelijk de Heer dient, dan worden ze toch bewaard in zijn handen. En ook al moeten ze het leven laten, dan mogen ze thuis zijn bij de hemelse Vader. En dan gaat het geloofsleven niet altijd door, ja, over rozen. Gaat niet altijd als een prachtige effen baan. Nee, van tijd tot tijd ervaren wij ook strijd. In de gemeente, of in ons persoonlijk leven. Misschien herkent u dat wel in uw eigen leven, of in uw eigen gedachten. Want de tegenstander, hoe dan ook, hij zit niet stil. Daar waar de Heer zijn kerk bouwt, daar gaat de Satan ernaast zitten. Een kapelletje bouwen, zeggen ze wel eens. Hij probeert zelfs in het midden van de gemeente de gedachten anders te krijgen. Dat het niet meer gaat over Jezus. Dat het niet meer gaat over zijn verzoening. Dat het niet meer gaat over het volgen van de Heer Jezus. Maar dat er andere gedachten rondwaaien. Dat u zelf persoonlijk wordt aangevallen op plekken waar het moeilijk is. Waar u ervaart dat het door zorgen heen gaat. En dat dan de Satan zegt, ja, maar geloof het maar niet hoor. Tot toch niks. Tot toch niks. Het geploeter hier in het oren, wat heeft het allemaal voor het zin? Ja, toch beschermd en bewaard. Zelfs, mogen we zo zeggen, de Heer heeft overwonnen. Want de voorbereidingen van het grote feest lopen uit op de volkomen verlossing van de gemeente en zijn volk. Nou, en in die voorbereidingen worden de discipelen dus bewaard. Dat is niet altijd makkelijk. Moet eens indenken. Petrus en Johannes, de twee vooraanstaande discipelen, moeten de stad in. Ze zullen toch herkend worden? Moeten zij dan de voorbereidingen gaan treffen? Ja, dus. De Heer Jezus geeft aan hen de opdracht. En zo wordt het tekstgedeelte al heel wat concreter voor ons. Waarin ook wij mogen toeleven naar de grote dag van de verlossing. Ook al ervaren wij dat nog niet zo. Er zal een grote dag van de verlossing komen. Ja, verlossing door het bloed is één. Dat we gered zijn, dat wij mogen geloven, dat is één. Ja, maar ook het tweede. Na de woestijnreis van dit leven mogen wij ingaan in het hemels Kanaan. Of zelfs wanneer hij terugkomt op de wolken om ons te halen en ons eeuwig te verlossen. En in die weg wordt de gemeente bewaard. En worden er voorbereidingen getroffen. Voorbereidingen voor de dag die eenmaal komt. Gemeente, we kijken nog even in ons tekstgedeelte. We zien er staan. Petrus en Johannes moeten de voorbereidingen gaan treffen. Maar waarom nou juist die twee? De Heer Jezus had het toch ook anders kunnen doen? Twee wat minder bekende discipelen. Levi, die Matthäus genoemd wordt bijvoorbeeld. Die wordt minder snel herkend. Of Bartholomeus. Of die andere Judas. Waarom nou juist deze twee? Gemeente, ik zat daar tijdens de voorbereiding wat over na te denken. Ik denk dat we het zo moeten zien. Van deze twee discipelen weten wij dat zij familie hadden. Petrus had een schoonmoeder. Dus hij was getrouwd. En ook Johannes. Van Johannes weten wij dat zijn vader Zebedeus heet. En wij weten dat hij dus ook een moeder had. Want zijn moeder kwam en die vroeg aan Jezus, wilt u toch geven dat mijn twee zonen, beiden mogen zitten aan uw linkerhand en aan uw rechterhand in het koninkrijk van u. Dus beide discipelen hadden familie. En wat was nou de instelling van de Heere God? Het Pascha moest geslacht worden. Moest in Egypte. Dat was voor het huisgezin. Maar als het lammetje nou te veel was, moesten de buren erbij. Het moest in familiekring gegeten worden. En nou lezen wij in ons tekstgedeelte dat Petrus en Johannes dus de opdracht kregen om het te doen. Maar die twee moesten het dus ook in familiekring gaan houden. Ze gingen dus tegen de geboden van Mozes in. Hoe zit dat dan nou? Hoe moeten we dat nou lezen dan? Gemeente, ik denk dat de oplossing zit, en dan trekken we het ook maar gelijk naar ons toe. We luisteren naar de woorden van de Heer Jezus die hij spreekt in Matthäus 12. De Heer Jezus geeft de opdracht aan deze twee om in de bovenzaal alles klaar te maken. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal komen, in vers 13 lezen we dat, als we dan verder gaan lezen in ons tekstgedeelte. Dan zal Jezus komen met zijn discipelen, allen die bij hem horen zouden we zeggen, en dan zal ik het eten, daar eten, in mijn bovenzaal. Ik zal het eten met mijn discipelen. En wat staat er al in Matthäus 12? Nou, er zijn een aantal mensen die vragen aan de Heer Jezus, uw broeders en uw zuster willen graag even met u spreken en uw moeder. Dan geeft de Heer Jezus daar eigenlijk geen reactie op. Maar de Heer Jezus zegt, kijk eens, die hier om mij heen staan, deze kring, dat zijn mijn broeders en mijn zusters, die de wil van de Vader doen. En als we dat zo zeggen en we leggen dan dit tekstgedeelte van vanavond ernaast, dan betrekt de Heer, maar werkelijk hen die in de omgeving van de Heer Jezus staan, bij het kruislijden, wat hij gereed gaat maken. Die voorbereidingen, het Pascha, het eten daarvan, en straks aan het kruis, allen die om hem heen staan. En zo wordt het ook voor ons op vanavond. De voorbereidingen worden getroffen in het kader van het grote wonder van de verlossing. En dan wordt het uitgedeeld aan de discipelen. Dan wordt het uitgedeeld aan de kring van hen die de Heer Jezus lief hebben. Laat het zo maar zeggen vanavond. In de kring van degenen die hem lief hebben. Daarvoor zal de verlossing zijn. En dan zal het ook aan hen geschonken worden. Dus dan is de opdracht vanavond helder toch. Wij moeten in de kring van Jezus zijn. We moeten in de kring van Jezus blijven. In zijn nabijheid. Ook als de weg moeilijk is. Als de weg onbegaanbaar lijkt. Ook als de weg door verdrukking heen gaan. Bij hem blijven dus. Want dan krijgen wij daadwerkelijk deel aan Goede Vrijdag, laat het zomaar noemen. Krijgen wij deel ook aan de Paasmorgen. De Heer Jezus gaat alles volbrengen wat over hem geschreven staat. Al de instellingswoorden. Het wordt volbracht. En daarmee zien wij ook uit naar de volkomen verlossing van de gemeente. We zien uit naar de volkomen verlossing. Wat de Heer Jezus al daar gedaan heeft in ons tekstgedeelte. Wat hij vervuld heeft van wat er opgetekend staat. Vanuit het Bijbelboek Exodus. De verlossing van Egypte. Uit Egypte. Voor het volk. Om uiteindelijk in het land Kanaan aan te komen. Zo wordt het dus ook voor ons. Er worden voorbereidingen getroffen. Voor Goede Vrijdag. Om ook de gemeente uit te leiden. En uiteindelijk in te brengen in het land Kanaan. Maar dan wel hierboven. Nou de vraag voor ons. Welke voorbereidingen hebben wij nou nodig om daadwerkelijk hierin te mogen delen? Laten we dat klassieke woord er maar toe bij halen. Hoe kunnen wij dit nou toe-eigenen? Welke voorbereidingen zijn nou nodig? Nou, dan is het nodig dat we ons voegen in de kring van de discipelen. Ons voegen in de kring van de gemeente. Ja, de kerk met een hoofdletter. Dat wij daadwerkelijk geloven wat de Heere ons voorhoudt. Dat wij deel hebben aan zijn bloed. Aan het kruislijden. Dat wij daadwerkelijk deel hebben aan de uittocht van de gemeente. Willen wij delen in het kruislijden? Dan moeten we ons bekeren. Dan moeten we dicht bij Jezus blijven. In de weg van geloof en bekering, zeggen we wel eens. In de weg van geloof en bekering, dicht achter Jezus aan. Daarom ook de vraag, hebben die voorbereidingen u al daadwerkelijk getroffen? Zijn die al getroffen in uw leven? Heeft die verlossing al plaatsgevonden? Zijn die voorbereidingen daadwerkelijk geweest? Ja, anders dan de vraag. De opdracht. Geloof het en bekeert u zich. Opdat die voorbereidingen daadwerkelijk gedaan zijn. Voordat hij komt. Om zijn gemeente te verlossen. Zodat u daarin mag delen. Ik hoop van ganser harte dat u nou ja zegt. Dat is voor mij geweest. Ja, dan mag u ook uitzien. Vanuit dit tekstgedeelte. Naar de verlossing die aanstaande is. Voor weinig voelbaar. Net zo weinig voelbaar. Als de mensen in Egypte. Net zo weinig voelbaar als de discipelkring daar in Jeruzalem. En toch, het gebeurde op de volgende dag. En wanneer voor ons die volgende dag is, weten we niet. Maar het zal eenmaal zo zijn dat de hemel open gaat. Dat er klinkt, ga in, gij gezegende van mijn vader. En erft koninkrijken. Wees dus daarom voorbereid. Heere, dank u wel voor wat u hebt gegeven. Dank u wel. Halleluja. Amen. Wij gaan met elkaar als antwoord op de preek zingen. Psalm 113, vers 1 en 2. Een loflied voor de Heer. Psalm 113, 1 en 2. Thank you. Laten we met elkaar de Heere danken. Heere, zo mochten wij op deze avond horen van voorbereidingen. Het volk in Egypte werd geroepen om voorbereiding te houden. De grote verlossing, de uittocht. En zo hebt u ook uw twee discipelen, Petrus en Johannes, erop uitgestuurd om voorbereidingen te treffen. Waar wilt u, Heere, dat wij het Pascha slachten? Ja, dat is de dag waarop uiteindelijk de grote verlossing heeft plaatsgevonden. De gemeente en uw volk. Heere, wat hebt u toen gedaan? Dacht u aan ons? Dacht u aan ons? En dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons? Om ons te verlossen uit de banden van de dood? Dacht u aan ons om ons over te zetten uit het diensthuis van de zonde en te stellen in het leven? Dacht u aan ons? En dank u wel, o Zoon, Jezus Christus, dat u die voorbereidingen hebt laten doen door Petrus en Johannes. Dank u wel dat u zelf die voorbereidingen hebt getroffen om uiteindelijk aan het kruishout te gaan, om alles, ja alles te vervullen wat over u geschreven staat. Dank u wel, Heere, dat wij in de kring van broeders en zusters hierin mogen delen. Dank u wel, Heere, dat dat ook voor ons mag gelden. En voor uw kerk over het rond van de aarde. Heere, we hebben ook gehoord dat Petrus en Johannes werden gespaard en gedragen. Het lag allemaal onder uw almacht. En het ligt nog steeds onder uw almacht. En daarmee weten wij ook, Heere, dat er zoveel, ook al wordt er zoveel geleden in de wereld, in de kring van uw gemeenten, over het rond van de aarde, dat het toch onder uw toelating is, hoe moeilijk het ook te begrijpen is. Dat het onder uw almacht staat, om de gemeente ook daadwerkelijk te bewaren. Heere, geef dat het degenen die het moeilijk vinden, toch worden bewaard in het geloof. En wanneer hen rekenschap wordt gevraagd, het zij voor de mensen, het zij voor de kringen van de overheden en de machten, voor koningen of wat dan ook, dat zij staande zullen blijven en woorden in de mond zullen krijgen om te getuigen. Heere, wilt u zo zijn met uw vervolgde kerk? Laat uw koninkrijk toch groot zijn op de aarde. En verbreek het werk van uw tegenstander, de Satan. We bidden voor de gemeente hier, met haar voorganger, de kerkenraad en allen die daarin meewerken. Wilt u het werk hier toch zegenen, ook in het noorden? Zodat we toch ook zien hoe kwetsbaar we hier soms zijn, in de verschillende gemeenten. Dan ziet het uit op u, de Heer. Heere, geef geloof, geef standvastigheid, hoop hier in deze gemeente. Laat het ook het pionierswerk wat ook hier mag plaatsvinden, toch gezegend worden. Dat er nog velen aan toegevoegd worden, om te mogen leven tot in eeuwigheid. Heere, zie ons aan. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Heere, we mogen u danken voor deze ongestoorde dienst. Mogen u danken voor wat u ons hebt gegeven. Gaat u met ons mee naar onze huizen. Wilt u ons zegenen in de komende week. Een week waarin wij moeten werken. Of andere dingen die op ons pad komen. Of als de dag misschien anders loopt. Of dat we al gepensioneerd zijn, dat we niet meer in het arbeidsproces zitten. Dan nog, Heere, het wacht op u. Wilt u ons sterken en zegenen en tot een licht laten zijn. Heere, we danken u zo voor al uw gaven. Neem weg wat tekort is. uw verzoening over het zondige. Bewaar ons in de naam van de Heer Jezus Christus. In zijn naam vragen wij dit van u. Amen. Wij zingen met elkaar, nadat het gecollecteerd is, denk ik, uit Psalm 24, vers 1 en 5. Psalm 24, 1 en 5. De zegen van deze koning, die de vorst is, die ook in uw leven wil regeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.